profetie in de Bijbel over Palestina, dan wel de Palestijnen, dan wel de Filistijnen. Het is bepaald geen bekend onderwerp. Het is door de actualiteit natuurlijk dat wij daar vandaag over spreken. Maar het zijn onbekende dingen in elk geval. Om te beginnen, wij spreken over Palestijnen. Ik ben van mening dat Palestijnen niet eens Palestijnen kunnen zeggen. Toch? Omdat ze geen P kunnen uitspreken. Ik herinner me nog dat ik misschien wel dagenlang mensen hoorde praten in Jordanië over de Bijbel. En ik heb een beetje een Groningse achtergrond, want zo heet dat tegenwoordig. Een beetje een Groningse achtergrond. En als het daar over de Bijbel gaat, dan weten we goed waar het over gaat, hè? Over de Bijbel. Maar ik denk, waar hebben die lui het toch over? En het heeft heel lang geduurd voor het op me doordrong dat gesproken werd over de people. Maar de Arabieren spreken geen P, dat kunnen ze niet. Het wordt een zachte B. Dus ze hebben in ieder geval een probleem, denk ik wel eens. Nou, zij niet, zij zeggen gewoon, wij zijn de Filistijnen. Want de letter P is tegelijkertijd een F, zoals u weet. Er is op geen enkele wijze verschil, taalkundig, geschreven of uitgesproken. Er is geen verschil tussen Palestijnen of Filistijnen. Dat is één ding. Daarnaast moet ik u zeggen dat het hele begrip Palestijn, dat is een modern begrip. Dat wil zeggen, wij kennen uit de Bijbel Filistijnen. Uit de Statenvertaling, andere weet ik niet, uit de Statenvertaling kennen we Palestina. Daar komen we hopelijk vandaag nog op. Omdat er profetieën over zijn en dan staat er in de Statenvertaling echt Palestina. Maar ik kan u verzekeren, ik heb de laatste weken al mijn oude boeken en naslagwerken, encyclopedieën, atlassen, weet ik veel, gezocht naar Palestijnen. Maar het komt niet voor. Ook niet in de volkenkunde, zal ik maar zeggen. Er bestaat niet zoiets als Palestijnen. Het is een moderne uitvinding. Het Palestijnse volk is recent uitgevonden, om het zo eens te zeggen. Ja, het Nederlandse volk ook. Al zegt onze koningin dat het niet bestaat. Dat weet hij toch, hè? Ik blijf dat herhalen. Die zeggen, Nederlanders, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Het is een verzameling uit heel de wereld eigenlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar Palestijnen, u zult het vergeefs zoeken. Ik zoek het vergeefs. Echt waar, ik kan het ook niet helpen. Ik had een stapel boeken willen meenemen, maar u kunt het ook gewoon van mij aannemen. En anders vergeet u het maar. Palestijnen hebben niet bestaan. Voordat ik geboren werd, bestonden er geen Palestijnen. Wel een land dat Palestina heette, maar daarom heb ik die kaarten meegenomen die hier om mij heen hangen. En voordat ik het vergeet, en voor het geval u het niet ziet, boven die kaart daar links, daar staat Palestina, staat erboven. En u wordt geacht te zien dat het hele Midden-Oosten omvat in de zin van niet alleen de westkant van de Jordaan, maar ook de oostkant van de Jordaan. Dat wil zeggen, heel Jordanië valt daar ook onder. Dat heet Palestina. De kaart daarnaast staat op Old Testament map, dus de Old Testament is de kaart van Palestina. En dat staat erop, omdat in de dagen dat die kaarten gemaakt werden, heette het land Palestina. Niet het Rijk, niet de natie, want zoiets bestond niet, maar het is een geografische aanduiding. Palestina, hoe heet dat land? Palestina, hoe heet die bergen? De Alpen. Hoe heet de streek tussen Hoorn en Enkhuizen? heb ik al voor gezegd. De streek, dat is geen aanduiding van een volk, niet van een natie, er zijn geen grenzen, maar zo heet dat. Hè. Een hoek van Holland ligt in het Westland, schijnt het, en dat soort dingen meer. Maar dat zijn geen namen van rijken, het is hoe dat land heet. En dat is daar ook het geval, het land heet Palestina. Die ene kaart is van 1881, die rechtse, die linkse, 1908 geloof ik. Hier achter mij is de oudste, die is van 1872. Daar staat de naam Palestina niet op, om de eenvoudige reden dat het land kende verschillende namen. Ook in de encyclopedie vind je dat terug. Je vindt het terug als het heilige land. Dat is inclusief Jordanië. Ben je ooit in Jordanië geweest? We hadden al een grote bord net over de grens, met de grens. Welkom in het heilige land, staat er in het Engels. Ze weten het maar al te goed. Het heet het heilige land of het heet Palestina. En wij kennen het via de Bijbel natuurlijk als het land Israël. Of Israëls, tweede naam mag ook. Dat wil zeggen Eretz Israël. En daarvoor heette het eventueel het land Kanaan. Niet omdat het officieel was, maar er woonden nou eenmaal Canaanitische volkeren voor de dagen van Jozua, om zo te zeggen. Hebben jullie dat nog tot zover? Maar het heette Palestina, het hele gebied. En de mensen die daar woonden, waren in meerderheid Arabieren. Wie dat zijn, ach, dat is ook een verzamelnaam uit recentere tijd. Heb je dat nog? En wat er ook woonde, dat wisten we erachter wel, Joden. Maar waar het om gaat vandaag is eigenlijk om het merkwaardige verschijnsel dat wij een natie, een land, een staat kennen die zich Israël noemt. Ja, om wat voor reden dan ook. En vervolgens kennen wij ook lui die zich het Palestijnse volk noemen. En die zelf roepen, we are the Philistines. Wij zijn geneigd onderscheid te maken en zeggen, ja, Palestijnen van vandaag, dat is heel wat anders dan de Filistijnen vroeger. Dan zeggen, ja, dat kan je nou wel zeggen, maar de Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog was heel wat anders dan de Nederlanders van vandaag. En ik denk daarbij helemaal niet eens aan Wilders, terwijl ik het zeg. Wat niet meevalt deze dagen, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. He? Nou, begrijp je wat ik bedoel? Natuurlijk waren dat andere mensen. En als je dan zegt, ja, maar ze stammen daar niet vanaf. De moderne Palestijnen stammen niet van de oude. Dan zeg ik, hoe weet u dat? Dan weet u meer dan ik, want ik weet het niet. Zij weten het ook niet, denk ik. Dus met dat soort dingen kun je niks. Want daarna is natuurlijk ook de volgende vraag. Wie zijn eigenlijk degenen die zich Jood noemen en die Israëli's zijn, omdat ze staatsburgers zijn van een land, van een natie, dat zich Israël genoemd heeft. Maar nou raak ik natuurlijk een open zenuw. Maar let er maar op, je hoeft er ook niet op te letten, maar let er maar op. Daar is een groot probleem omtrent de vraag, wat is dat eigenlijk, een Jood? Wat maakt iemand tot Jood? En de bottom line is, als je vindt dat je een Jood bent en je zegt dat je een Jood bent en je probeert je te gedragen, zoals je denkt dat een Jood zich behoort te gedragen, dan ben je een Jood. Dat is het enige wat telt. Want die dingen van, ja, als je moeder een Jood is, dan wordt u geacht bij te lachen. Onze gids die het uitlegde, Joodse gids, moest er ook bij lachen. Want de volgende vraag is, waarom ben je een Jood als je moeder een Jood is? Toen was het antwoord lachend, omdat je toch niet weet wie de vader is. Dit is geen Hebreeuws, dit is Frans. Om voor de hand liggende redenen, maar die gaan we nu ook niet uitleggen. Bent u er nog tot zover? Wie zijn dat dan eigenlijk? Dat, Dat weten we ook niet. En de vraag van, maar stammen de huidige Joden dan af van de Joden uit de tijd van de Bijbel? En het enige antwoord is natuurlijk, sommigen wel en sommigen niet. Zo stammen wij Nederlanders af van de Nederlanders uit de 80-jarige oorlog? Ah, sommigen wel en sommigen niet. Dit zijn ongrijpbare dingen, als je er zo op ingaat. Waar we mee van doen hebben, gewoon in de actualiteit, is met een staat die zich Israël noemt en die zich bevindt althans op een deel van het oude grondgebied waar ooit het volk Israël woonde, Eretz Israël, waarvan de grenzen ook niet bepaald echt vaststaan trouwens. En we hebben trouwens ook in onze dagen een land dat Egypte heet. Hoe lang bestaat dat al, Egypte? Het is maar een paar jaar ouder dan de staat Israël, hoor. Dat scheelt niet zoveel. Het is de herleving van een rijk dat in het verleden geschiedenis gemaakt heeft. En die andere landen, dan heb je nog Syrië, om maar eens wat te noemen. Nee, die Syrië, ja, dat staat in de Bijbel. En de Syriër en de Moor, weet u wel, uit de Psalm enzovoort, ja, komt in de Bijbel. Moorenland mag natuurlijk niet, maar Syrië, dat mag wel. Maar dat bestond ook niet. Heb je gezien wat boven deze kaart staat? U komt straks maar eens dichterbij kijken. Die kaart achter mij uit 1872... Daar staat met grote letters staat er inderdaad het Heilige Land. Dat is een synoniem voor Palestina. Betekent in de praktijk precies hetzelfde. Dat staat ook inderdaad in mijn encyclopedieën en wat het maar wezen mag enzovoort. Het is een synoniem daarvoor, het is uitwisselbare termen, Palestina, het Heilige Land enzovoorts. Israël. Ik heb hier kaarten liggen, het zijn kleine kaartjes, die ben ik zuinig op, daarom liggen ze hier. Maar daar staat op Palestina in de tijd van de aartsvaders, Palestina in de tijd van de richteren, Palestina in de tijd van David, enzovoort. Dat is een beetje vreemd gebruik van de naam Palestina, maar zo heette het land toen die kaarten gemaakt werden. Palestina. Zie je? Zo heette het niet in de dagen van de aartsvaders. Dat was hooguit de Gaza-strook. Maar die heette niet de Gaza-strook in de dagen van de... Hè? Dat heette Palestina. Maar goed, er is wat verwarring over. Maar een land als Syrië is ook pas ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. Jordanië trouwens ook, maar dat is geen Bijbels land, hè? Maar ze hebben wel een hoofdstad en die heet Amman. En dat is wel een Bijbelse naam, want dat is gewoon Ammon. De stad heeft ook Rabba geheten. En het heeft geheten Philadelphia. Het zal wel op die kaarten staan hier. Dus je bestudeert ze maar eens. Maar in de staat Jordanië, die pas opgericht is na de Tweede Wereldoorlog, notabene. Daar heet het Amman en dus, dat is de naam van Ammon eigenlijk. Maar goed, het noordelijke deel daarvan heet Gilead in de Bijbel. En het is wel degelijk het gebied van de stammen van Gad, Ruben en een deel van de stam van Manasse. Het is het Heilige Land, het hoort bij het land van Israël enzovoort. Maar het land zelf is pas van recente datum. Libanon kennen we uit de Bijbel, maar dat is niet de aanduiding van de staat. Dit is de aanduiding van het gebergte. Daar heet het dan ook de Libanon. Net als de Alpen, de Apennijnen en de Oeral en de... Hoe zal het maar heten, weet u nog? Maar het is een staat geworden. Ik weet niet precies uit mijn hoofd wanneer. Maar het is allemaal pas na de Eerste Wereldoorlog. En sommige pas na de Tweede Wereldoorlog. Want wat staat er boven? Kunt u niet zien, hè? Vanuit de zaal. Er staat Turkije in Azië. De kaart wordt geacht een kaart te zijn van een deel van Turkije. In Azië. Nou ligt het veruit het grootste deel van het huidige Turkije in Azië. zo zonder meer. Klein-Azië noemen we het dan eventueel. We hebben nog een paar andere namen. Maar er staat echt boven Turkije. Want tot aan de dagen van de Eerste Wereldoorlog, tot in de Eerste Wereldoorlog, was het in het bezit van Turkije. Dat is gewoon Turkije. Het Ottomaanse Rijk. En de Turken, dan wel de Ottomanen, kozen in de Eerste Wereldoorlog voor de Duitsers, stonden aan de kant van Wilhelm, van de Duitsers zal ik maar zeggen. En dat betekent dat ze in oorlog waren met Engeland en Frankrijk, want zo was dat in de Eerste Wereldoorlog. En de Fransen en de Engelsen zijn toen het gebied binnengevallen en hebben het veroverd. Want zo is dat gebruikelijk, hè? Land veroveren. Ze hebben het land veroverd op de Ottomanen. En ik heb zelfs hele boeken thuis die erover handelen dat in 1917, officieel kiest men dan voor de datum van de verovering van Jeruzalem door Allenby, de intocht van generaal Allenby in Jeruzalem, lopend door de Jaffa-poort. Daar kiest men voor, dat is de bevrijding van Jeruzalem. En dan schrijft men, dat is de vervulling van Bijbelse profetie, want hier is een eind gekomen aan de macht van, enzovoorts, van de duivel. Dat is dan de islam. En men heeft zelfs uitgerekend dat was in het jaar 1335 van de Mohammedaanse jaartelling. En dat is dan weer Bijbels, want er staat in Daniel 12, zalig is hij, die geraakt tot 1335. En men schreef uitgebreid en euforisch over de ondergang van de Turken, zal ik maar zeggen. En daarmee de bevrijding van Jeruzalem. En nou zal de Heer wederkomen. En die combinatie die wordt nu nog in stand gehouden. Zo van, dan komt het goed en dan komt de Heer, maar men kent de Bijbel niet. Elk weet hoe arrogant dit klinkt hoor, ik weet hoe arrogant het klinkt. Maar men kent de Bijbel niet. Want als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, is dat de definitieve laatste ondergang, verwoesting van Jeruzalem. En van de gehele Joodse staat. Ik voel me niet eens geroepen om dat te beargumenteren. Zo van, heb je daar een tekst voor? Kom op zeg. Als je dat niet weet, dan... Daniel 9 zegt 70 weken en er zal verwoesting zijn tot het einde toe. En het is vast besloten, verwoesting. En andere schriftgedeelte zegt ze, en ze zullen het geen zins ontkomen. Enzovoort. Een ander schriftgedeelte spreekt over Jeruzalem als de bloedstad en wat het maar was. En Zacharia 14 zegt, te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg en er staat bij wat er die dag gebeurt. Een grote aardbeving, zodat er opnieuw geen steen op steen gelaten wordt in Jeruzalem. En de Olijfberg scheurt, jawel, niet om de stad in te kunnen gaan, maar om de stad te kunnen ontvluchten naar de woestijn. En Ezechiël 37 is daar straks genoemd, in verband met het herstel van de ongelovige Joodse staat. Maar Ezechiël 39 beschrijft de ondergang van dat hele land. En dat men daarna 7 maanden nodig heeft om alle lijken uit het land te ruimen. Hebben we dat nog? Dat is het eind van de 70ste week van Daniel. Dan heb ik het nog niet eens gehad over Joël 2. Nou ja, heel profetie van Joël, die is niet zo groot, maar specifiek hoofdstuk 2. Het is de totale ondergang. Deze Joodse staat zal verwoest worden en niet maar door de vijand. Hoewel je het zo kunt zien, maar de Heer zegt, ik zal alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden, et cetera. Dat is Zacharia 14. Dat is geen blijde boodschap natuurlijk. Hebben jullie dat nog? Ja. En toen was het 1949, toen was net de Joodse staat opgericht. Toen schreef mijn grootvader een serie artikelen over wat zal er van de staat Israël worden. Later in 1950 uitgegeven als boekje, maar het ligt ook gewoon hier op de boekentafel. Waarin hij zegt, nou, wat er van de staat Israël terecht zal komen, niks. Want het is een terugkeer in ongeloof. Dat is de vervulling van profetieën, bijvoorbeeld die van Ezechiël 37, die van het der dorre doodsbeenderen. Maar het is niet de vervulling van Gods beloften. Nou ja, vervolgens lag mijn grootvader overhoop met Johannes de Heer enerzijds en met professor Aalders van de gereformeerde kant, zal ik maar zeggen. Maar ik moet u zeggen dat ik niet zo lang geleden in mijn verzameling een soort brochure tegenkwam, heel klein, niet veel tekst erin, uitgegeven door het Zoeklicht, waarin uitdrukkelijk gezegd werd dat deze Joodse staat, er stond geen datum bij, ik weet niet van wanneer het was, maar dat uitdrukkelijk gezegd werd dat inderdaad de Joodse staat weliswaar vervulling was van profetische uitspraken in de Bijbel, maar niet de vervulling van Gods beloften, omdat het een terugkeer was in ongeloof enzovoorts. Toen was ik zeer benieuwd naar wie het geschreven had en het stond er niet bij. Er stond redactie van het Zoeklicht. Hetgeen betekent dat het dus na het overlijden van Johannes de Heer geschreven is. Maar verder weet ik het niet. Dus dat is dan 1960 of ongeveer dan die tijd waarschijnlijk. Want het is toch al tamelijk oud. Maar zo is het maar net. Dat wil zeggen, hoe je dat ook keert of wendt, als je de Bijbel opent, dan kom je tot de conclusie dat er in de laatste dagen van onze bedeling, ik zei niet eindtijd, hè? Want dit duurt nou al 2000 jaar zowat. Het is begonnen bij de opstanding van Christus. Maar dat er in de, nou ja, in de 70ste week van Daniël weer een ongelovige Joodse bevolking moet zijn in Jeruzalem. Het woord staat slik ik in, want wat betekent dat? Dat is ook alleen maar papier. Zie? Maar dat een ongelovig Joods volk zich verzameld heeft rondom en in Jeruzalem, dat moet wel, want de Bijbel zegt dat daar een oordeel van de Heer over zou komen. Dat is het dan. Ongelovig. Dat was de reden waarom iemand, ik blijf even in Nederland, waarom iemand als H.C. Herman Voorhoeven in pakkenbeet 1865, kan ook 1868, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, een boek schreef over de wederkomst van Christus, zo heet het geloof ik ook, weet ik niet meer precies, en die schreef daarin dat dus op een of andere wijze er weer een ongelovige Joodse staat zou moeten ontstaan, zijn opgericht rondom Jeruzalem. Met de handen zo omhoog van ja, hoe dat nou moet weet ik ook niet. Want ja, in die dagen was het gewoon Turkije. Het Ottomaanse Rijk, geen denken aan dat daar een Joodse staat zou kunnen worden opgericht of iets dergelijks. Maar het is wel gebeurd. Maar dit was een aanloop. Want het volgende punt is dus dat aangezien de Bijbel een oordeel aankondigt over Egypte, moet er ook iets zijn als Egypte. Of over Syrië, dan moet er toch ook iets zijn als Syrië. Nou, zult u zeggen, ja, maar het land loopt niet weg, dus dat kan altijd. Dan zeg ik, ja, maar nou het volgende. Er zijn ook profetieën die handelen over Palestina. Maar die is aan de aandacht ontsnapt, omdat Palestina is de klassieke aanduiding van dat land daar in het Midden-Oosten. Niet van de Palestijnen, want die bestonden niet, hè? Gewoon dat land daar over Palestina. En dan zegt men, ja, dat is natuurlijk in de eerste plaats Israël, want dat woont in Palestina. Palestina is toch het heilige land? Ik weet dat dit jargon kennen wij niet, maar daarom stamp ik het er nu in, hè? Palestina is het heilige land. Het is zelfs zo sterk dat men zegt dat het Oude Testament op voorhand al wist dat het land, het hele land ooit Palestina zou genoemd worden. Want er zijn profetieën in het Oude Testament over Palestina. Waaruit volgt dat het Oude Testament op voorhand al wist dat in onze dagen van de 18e, 19e eeuw enzovoort, dat het hele land Palestina zou heten. En dat is een misverstand, want Palestina is gewoon het land van de Filistijnen. Maar dat bestond in die dagen ook niet. Dat heeft al die eeuwen niet bestaan. En zie daar, er wordt een paar keer op de grond gestampt en dan heb je al die, nou niet allemaal, maar nogal wat van die, het is een understatement, hè, een paar keer op de grond stampen. Maar zo spontaan ontstaan ineens die oude landen weer met die oude namen. En verdorie nog aan toe, je hebt zelfs weer Palestijnen, Filistijnen. En waar wonen ze? Nou ja, ik geef toe, ze wonen in Samaria, heet dat. Men noemt het de Westbank. Kijk, u kunt het... Wat is dat ding? U kunt het daar zien, want dat is een huidige kaart. Dit gebied hier, dat noemt men de Westbank, de westoever van de Jordaan. In Israël heet het gewoon Samaria. Hè? Want in het zuiden heb je Judea, in het noorden heb je Galilea. En daartussenin ligt Samaria. Staat in de Bijbel dat het zo is. Nee, het staat in Johannes 4, vers 1. Vers 2? Vers 1. Er staat, hij ging van Judea naar Galilea, of andersom, daar wil ik afwezen. En er staat, en hij moest door Samaria gaan. Dan leest men het natuurlijk weer alsof het een opdracht was aan de Heer dat hij dat moest. Want je bent Calvinist of je bent het niet, hè? Dus hij moest door... Ja, maar het kan ook gewoon zijn, ja, dan moet je door Samaria. En dat deed hij dus ook. Dat is verder niks bijzonders, denk ik. Maar Samaria, zo heet dat. Maar dat is het middengedeelte, feitelijk, van het land. Ik weet niet meer hoe ik daar nog bij kwam, zo snel, maar toen maar. Oh ja, daar wonen Palestijnen, daar wonen Filistijnen. Dat komt omdat het gebied ooit door Jordanië veroverd is in een van die oorlogen. En als de, ja, in 1949, staat op de kaart, staat, je gaat er maar eens dichtbij staan, bij die grenzen staat, de bestandslijn is dat. In het Engels armistice of zoiets, lijn van 1949. Want toen in 1948 de Joodse staat werd uitgeroepen, is het land meteen aangevallen door de vijf buurlanden. Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië, wat hadden we nog meer? Het waren de vijf. Toen maar. En die hebben dat stuk veroverd. Die hebben dus de Westbank bezet. Dus Jordanië heeft dat gedaan. En het gevolg is geweest dat meteen ogenblikkelijk, ik meen iets van 100.000 Arabieren zich daar gevestigd hebben om het land als het ware te koloniseren. Daar later heeft Israël het terugveroverd. En nu heet het door Israël bezette gebieden. Je moet ervoor doorgeleerd hebben. Of je moet er een beetje gek voor zijn om dat te kunnen verwerken. Ik kan het niet verwerken. Het was door Jordanië bezette gebieden, want het gebied was oorspronkelijk aan de Joodse staat toegezegd. Hebben jullie dat nog? Daar door Jordanië veroverd. Maar waar wonen de Filistijnen? Men noemt hen Palestijnen nu. Hè? Maar waar wonen de Filistijnen oorspronkelijk in die... heb ik dat ding nog hier? In wat men nu noemt de Gazastrook, dit gebied hier. Dat was veroverd namelijk door Egypte. Want hier ligt Egypte, dat is de Sinaïwoestijn, zo noemt men die. Abusievelijk, maar zo noemt men die Sinaïwoestijn. En Egypte heeft toen deze strook veroverd, dat is de zogeheten Gazastrook. Maar dat is Palestina in de Bijbel. Dat is Het land van de Filistijnen. Kijk maar op die kaarten, staat er gewoon op. Of staat er overal op. Land van de Filistijnen, hier van de Filistijns en de, enzovoort. Dat is dus werkelijk. Zie? Maar het punt is, wij zitten, of je dat nou leuk vindt of niet, of het legaal is of niet, of het rechtvaardig is of niet, wij zitten met een paar miljoen mensen die zich het Palestijnse volk noemen. Zoals er met miljoenen mensen zitten, ik weet niet hoeveel er zijn inmiddels, die noemen zich het Joodse volk. Dus we hebben 18 miljoen mensen die noemen zich het Nederlandse volk. Al schijnen er dan dik weer een miljoen bij te zijn die zich ook wel Turkse kunnen noemen, of het Marokkaanse, of wat het maar was, ook alweer, of het Moorse. Maar dat mag je niet zeggen, geloof ik. Nou ja, het is ingewikkeld geworden. Maar ik probeer duidelijk te stellen, wij zitten nu met die situatie. En het vreemde is dat het de situatie is die we in Israël enerzijds, die naam is ook ten onrechte, maar goed, ik kan niet overal op ingaan. Maar Israël enerzijds en de Filistijnen, de Filistijns anderzijds. En ze gedragen zich nog net zo. Want dan staat er over Israël in de Bijbel dat ze andere goden gingen dienen en de Heer niet dienden, Jehovah niet dienden. Ze vergaten de God die hen verlost had en die hen in het land Kanaan gebracht had enzovoort. En daarom gaf de Heer hen over in de handen van de Filistijnen. Toch? En dat zie je vandaag. Begrijp je me niet verkeerd. Een van de eerste brochures die mijn vader schreef, 60e jaren, heette Ik ben geen Jodenhater. En ik zeg hem dat gewoon na natuurlijk, ik ben geen Jodenhater. Ik gun die lui hun eigen land, dat ze in alle rust kunnen leven enzovoort. Hoewel, ik gun ze nog veel meer, geloof in de Heer Jezus Christus. En in toevoeging aan de gemeente van eerstgeborenen. Toch? Maar ja, als je je vestigt in ongeloof, in een land waarvan Ezechiël zei, het eet zijn inwoners op, dan roep je dat zelf over je af. Dat is de tragiek daarvan. En nog erger vind ik dan dat er oprechte christenen zijn die denken dat Joden thuiskomen als ze in dat land terechtkomen, als ze het Israëlisch staatsburgerschap krijgen. Nou, dan zijn ze verder van huis dan ooit. Dan komen ze niet thuis. Als Jood kom je thuis als je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is thuiskomen. Maar in dat land, dat brengt alleen maar ellende. En zo is het vandaag. Dat kun je zien. Het land bestaat nu, hoe lang bestaat het? 75 jaar of zo. Daar hoef ik toch niks aan toe te voegen. De 75 jaar lang is gebleken dat wat mijn grootvader schreef inderdaad klopte. Daarom ligt het op de boekentafel nog steeds. En wat mijn vader erover schreef heb ik gepubliceerd in de laatste circulaire. Zo, woord voor woord overgenomen uit de 60e jaren. Er is niks aan veranderd. Het woord van God verandert niet. Het blijft, het is en het blijft ellende voor beide kanten. Maar kijk, om u een indruk te geven, reeds in Genesis, nou in Genesis 10 worden Filistijnen voor het eerst genoemd, als een tak van afstammelingen van Gam, uit welke zijn voortgekomen de Filistijnen. Dat is in Genesis 10 vers 14, maar daarna sla ik even een paar bladzijden om, want in Genesis 20, ik moet eigenlijk eerst Genesis 12 noemen, het is nog begin van de dag, ik heb nog niet zo heel veel haast, dus dan noem ik eerst Genesis 12, dat is namelijk het begin van de roeping van Abraham, die dan in nou ja, uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis zou gaan. En toen kwam hij in het beloofde land aan, dat de Heer hem ooit een keer zou geven. Waarbij hij zei, ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Daar zit nog een uitgebreide belofte in voor de toekomst. Maar toen maar. En dan komt Abraham aan in Canaan. Daar woont hij even in Sichem. Sichem, dat is, wat heette later Neapolis. En als je de P niet kunt zeggen, omdat je Arabisch bent, dan wordt het Neapolis, Nablus. Dat staat op de kaart als Nablus. Dus als je op een moderne kaart Sichem zoekt, kan je niet vinden. Het heet Nablus. Dat is de verbastering van Neapolis. Goed. Sichem. Speelt nog een rol in de dagen van de Samaritaanse vrouw. Met de Arameese uitspraak Sichar. En met een beroep op de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat kan ik allemaal niet bespreken. Dus ik ga meteen door. Abraham ook, want er staat meteen. Hij bouwde een altaar en hij brak op en hij woonde in Bethel. En daarna trok hij naar het zuiden, vers 9. En er was honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte. Om daar als vreemdeling te verkeren. Hij verkeerde toch al als vreemdeling. In het beloofde land woonde hij ook als vreemdeling, zegt de Bijbel. En dan gaat hij naar Egypte om in Egypte als vreemdeling te verkeren. Terwijl de honger zwaar was in dat land. Was ook niet de laatste keer. En u weet hoe dat dan ging toch, wat er nu verder volgt. Dan komt hij in Egypte en hij komt in aanraking inderdaad met het Egyptische koninklijke hof. Van de farao, dat komt omdat Abraham ook van koninklijke afkomst was. Maar die ga ik ook maar niet uitleggen. En dan wordt dan van tevoren aangekondigd door Abraham dat het link wordt daar in Egypte. Want er kon wel eens wezen dat die Egyptenaren of dat die farao, dat die macht daar in Egypte zich meester zou maken van Abrahams vrouw. Hetgeen dan ook inderdaad gebeurt. En met enige moeite, dan wil zeggen, de Heere plaagde farao, staat er in vers 17, met grote plagen. Want u weet, Egypte is bekend van grote plagen. Dat wordt later nog veel erger. Nou ja, 430 jaar later. Staat in de Bijbel, 430 jaar later. Bij de uittocht uit Egypte, weet u nog? Egypte geslagen met plagen. Hier moet Egypte Rebecca laten gaan, of Sarah laten gaan. Toch? Weer loslaten. Later onder Mozes moet de farao Egypte moet heel Israël loslaten. Maar het punt is dat zo'n geschiedenis is natuurlijk historisch van geen enkel belang. Maar de ellende ervan is dat die geschiedenis zich herhaalt in Genesis hoofdstuk 20. Nee, ja. Genesis 20, waar Abraham terechtkomt in Gerar. En dan krijgen we hetzelfde verhaal. Abraham zegt tot Sara, zeg maar dat je mijn zuster bent, want hier in Gerar, ik raak je, en anders word ik bedreigd, dus, enzovoort. En dat gebeurt, want de koning van Gerar, Abimelech, maakt zich meester om zo te zeggen van Sara, en dan komt Abimelech in de problemen en dan moet hij Sara teruggeven aan Abraham. Dat is de tweede keer. Eerst in Egypte, nu in Gerar. En daarna sla ik weer om, want dan kom ik in Genesis 26. Daar staat er, en er was honger in dat land. Behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Het is weer eens zover. Later in de dagen van Jacob en Jozef was er honger in het land, weet u nog? En waar gaat Jozef naartoe? Naar Egypte. En hier zijn we nog bij Isaac. En waar gaat Isaac naartoe? Hij gaat naar Egypte. Nee, in ieder geval naar het zuiden. En daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Dat stond er in Genesis 20 niet bij, dat het Filistijns was. Oké, Palestijns, hetzelfde. Maar hier wel. Heb je dat nog? En Gerar, ja, dat ligt daar ergens tegen die Gaza-strook aan. U kijkt maar eens op die kaarten straks en zoek het maar eens op. Gerar. Dat wordt hier al een Filistijnse stad beschouwd. Of die lui zich Filistijnen noemden in die dagen al, dat weet ik niet. Maar het staat wel zo in de Bijbel. Het kan ook zijn dat iemand dat er later bijgezet heeft. Maar het doet niks af aan de inspiratie van wat er staat. Begrijp je me vooral niet verkeerd? Zie? Misschien dat de naam Filistijnen met terugwerkende kracht is toegepast geworden. Maar het blijft gewoon Filistijnen. En dan gebeurt hetzelfde, maar nu een generatie verder. Eenmaal met Isaac, die daar terechtkomt, getrouwd met Rebecca. En Abimelech, want kennelijk heten alle koningen daar in Gerar, heten kennelijk allemaal Abimelech. U weet, bij ons heten ze Willem, met een rugnummer. En daar heten ze Abimelech. En in Egypte heten ze Farao. En de koningen van Amalek heten Agag. Noem maar op. En die van, hoe heet ze ook alweer, van Iran. Die heette de Shah, weet u wel. De Shah van Persie, de Shah. Dat is een beetje een lompe uitspraak van tsaar. En dat is weer van Caesar. Maar goed, dat is de titels. Oké, het is de koning der Filistijnen en Gerar. En die maakt zich meester van Rebecca. En die moet haar weer teruggeven en dat was het dan. En dan nog iets, want in Genesis 20, 21 is het inmiddels, ligt Abraham ook overhoop met die Abimelech. In hoofdstuk 20 raakt hij eerst zijn vrouw kwijt en krijgt er weer terug. En in hoofdstuk 22, of 21, het laatste deel, tweede helft van het hoofdstuk, raakt hij zijn bronnen kwijt, zijn putten, zijn waterputten. Zo'n waterbronnen. Vers 25. Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput die Abimelech's knechten met geweld genomen hadden. De Filistijnen dus. Zie? Nou ja, en daarna moeten ze de put weer opnieuw opgraven. Want daar komt het dan op neer. En in Genesis, waar was ik? In Genesis 26 waren we bij Isaac, Abimelech, Gerar. En daar gaat het weer over precies hetzelfde. Waar staat in vers 15 van Genesis 26. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden. Al die putten, die stopten de Filistijnen en vulden dezelfde met aarde. Zie? En in vers 18, als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op die zij ten tijde van Abraham zijn vader gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden en hij noemde dezelfde namen naar de namen waarmee zijn vader die genoemd had. Heb je dat? In de dagen van Abraham raakt hij zijn putten kwijt omdat de Filistijnen ze dichtgooien. En in de dagen van Isaac gebeurt hetzelfde. En wat er moet gebeuren is dan moeten ze die putten opnieuw opgraven. Dus wat gebeurt er bij de Filistijnen? Je raakt je vrouw kwijt en je putten. Toch? Systematisch, net, het wordt verteld vanzelfsprekend, dat komt weer terug. Het is net als je Multituli leest, maar goed, weer een ander verhaal. Maar Nou ja, de symptomatisch, dat is wat bij de Filistijnen gebeurt. En wat het uitbeeldt, want daar gaat het om. Het is natuurlijk symboliek, het is profetisch, het is schematisch. Wat het uitbeeldt is dit. De man, Abraham, Isaac, is de drager van Gods beloften. De vrouw is de heerlijkheid van de man. Dat wil zeggen de uitstraling ervan. En dat uit, vooral uit. Het is de uitwendige vorm van het geheel. En u en ik, wij zijn dragers van de beloften Gods. Zelfs van de betere beloftenissen van het nieuwe verbond in ons geval. Maar we hebben ook iets uitwendigs, uitwendige vorm, hoe het zich uitdrukt in ons leven. Dat is de vrouwelijke kant daarvan. Ik bedoel, al onze zogenaamde kerkgenootschappen zijn in theorie, in het gunstigste geval, de uitwerking van die ene algemene christelijke kerk waarvan Christus het hoofd is, toch? Idealiter. Maar die uitwendige vorm wordt ingepikt door, nou ja, door de wereld. Dat is het eigenlijk. Filistijnen namelijk zijn de uitbeelding van het vlees, van de natuurlijke mens. Het vlees. En het probleem van alle dragers van Gods belofte, van een gelovige overblijfsel in de geschiedenis, van Israël in het verleden, van de gemeente in onze dagen, precies hetzelfde is, dat wij zijn nog in het vlees, zegt Paulus. We staan in de strijd, maar we voeren de strijd niet naar het vlees, maar met geestelijke middelen, wapenen, schrijft hij aan de Korintiërs. Maar wij zijn wel in het vlees. En het risico dat wij lopen, is dat vlees de dienst gaat uitmaken. Dat het gaat heersen. Dat wij menen dat we als gelovigen iets in de wereld moeten voorstellen. Natuurlijk hebben we als gelovigen, als kerk van mijn part, enige spin-off, hoe noem je dat? Enige uitwerking, uitstraling in de wereld. Is mede bepalend voor de ontwikkeling van het christendom. Is bepalend geweest voor de ontwikkeling van de zogeheten westerse cultuur. En onder de zogenaamde westelijke cultuur en westelijke normen en waarden zijn in wezen die rechtstreeks uit de Bijbel komen die christelijk zijn. Het probleem is echter dat men Christus eruit gezet heeft, omdat men in de wereld iets wilde betekenen. En dan hou je humanisme over. Humanisme. Menselijkheid. Dat is niet christelijk. Zal ik het anders zeggen? Dat is niet Israël. Dat is Filistijns. Dat is de natuurlijke mens, de oude mens. Die iets wil zijn, die macht wil uitoefenen en die zich meester maakt van de, nou ja, van de dingen van de Heer. En in de Filistijnen die zich meester maken van het volk des Heeren. En niet zeggen dat is de macht van de duivel of zoiets. Dat is nog iets verder terug, want dan krijg je eerst nog achter de Filistijnen. Sommige kaarten kan je zien, staat het op. Deze bijvoorbeeld, hier achter mij. Daar staat. Daar heb je beneden, ik weet niet of je het zien kunt, daar vandaan staat beneden langs de kust. The land of the Philistines. En daaronder staat Amalekieten. Amalekieten. Achter de Filistijnen komen de Amalekieten. En de Amalekieten, dat zijn likkers, heet dat. Amalek, likken. Dat is echt wat het betekent. Dat zijn de lui die het een en ander influisteren. Dat is de wereld van de demonen. Heb u dat? Ja, en als verhaal nog verder. Oké. Achter de Amalekieten heb je de Amorieten, maar die staan niet meer op de kaart. En de Amorieten komt van Amar, dat zijn de echte sprekers. Dat komt van. Dat zijn de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Je komt ze allemaal in de Bijbel tegen, en bij elkaar en in de juiste volgorde. En als je daarna de geschiedenissen leest, moet je maar eens opletten hoe dat zit. Nou ja. Hoe dat ook zij, Wat uitgebeeld wordt in die geschiedenissen is drie keer hetzelfde. Ook die in Egypte valt daaronder, want Egypte is een beeld van de oude wereld als zodanig. En je raakt daar, wat je kwijtraakt is je uitwendige vorm. Die wordt door de wereld ingepikt, wordt geannexeerd. Heb je dat? Wordt onderdeel van het systeem. Christendom bijvoorbeeld werd een wereldgodsdienst. Jawel, wereldgodsdienst. Samen verenigd, wereld en kerk, verenigd in drie bergen. Er staat, ik weet niet of het pand er nog staat, maar in mijn jeugd kwam ik er wel eens langs en er stond er een pand ergens, weet je wel, op de Utrechtse Heuvelrug. Geweldig mooi, groot pand met grote letters erop, kerk en wereld. Zit me nog dwars. Kerk en wereld, in één huis. Er schijnt een organisatie te zijn. Ik kan dat helemaal niet plaatsen. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Je moet ervoor oppassen. Het is je vijand. Je kunt er een huwelijk mee aangaan, maar je wordt er genekt. Waar hebben we het over? Over Simpson, ja. Met zijn Filistijnse liefjes, om zo te zeggen. Ja, want de geschiedenis der Filistijnen heeft nog wel een groot gevolg. Maar wat je nu in het Midden-Oosten ziet, is precies hetzelfde. Israël, de naam van het volk, het is de naam van het volk van God, maar daarom valt het ten prooi aan, per definitie. Filistijnen, het moet ingepakt worden en voor de rest moet het wegwezen. Want die goddelijke beloften enzovoorts en Gods werk, daar wil men niks mee te maken hebben. Dat is het. En ik zal je nog wat zeggen. De naam Palestijnen komt van het Hebreeuwse, eigenlijk, ik neem meteen de wortel maar, dat is palash. En palash, dat is, dat wordt in onze statenvertaling, ik weet niet of ik het bij de hand heb, wordt in onze statenvertaling vertaald met wentelen. Maar de volledige vertaling moet zijn wentelen in het stof. Men kort het liever af tot wentelen, dan wordt het rollen, to roll in het Engels. En vandaar vertaalt men het met vreemdeling. Zo van, they came rolling along. Ze kwamen eraan rollen. En weer voorbij en dan maakt men het met iets van vreemdelingen. En, maar dat is niet de betekenis van palash. Het is wentelt u in de as. Zo wordt het in de Statenvertaling vertaald. In Jeremia 6. Jeremia 6, vers 26. Dat is niet het volle woord Palestijn van Palestina of Palestijn of iets dergelijks, Filistijn, maar gewoon de wortel van die naam. Dus Jeremia 6, vers 26. O dochter mijns volks, gort een zak aan en wentelt u in de as. Heb je dat? Hier staat alleen maar wentelt u als vertaling, of wentelen dus, hè, van dat woord palash. En het woord in de as, dat staat er apart bij. In de as. Men heeft afgesproken dat als efer geschreven wordt met een alef aan het begin, dat men het vertaalt met as. Als men efer schrijft met een Ayin aan het begin, 70, dan vertaalt men het met stof. Maar in werkelijkheid zijn het volledige synoniemen, dus doe maar. Iemand vroeg, waarom maken ze dat verschil dan? Dan zeg ik, omdat ze je een cijfer willen geven als je een stuk hebt vertaald. Dus ze willen, ja, je moet je aan hun regels houden, daarom zijn die regels daar. Maar ze hebben met levende taal niks van doen hoor. Of het nou stof is of as, maakt niks uit. As wil zeggen het was stof, maar het is tot stof weer wedergekeerd. As en stof is zo hetzelfde. Even afwacht. Wendelt u, en er staat erachter, in de as. In Jeremia 25, vers 34... staat, huilt gij herders en schreeuwt en wentelt u. En nou staat erachter, in de as, in de Statenvertaling. En de grap is dat het schuin gedrukt staat. En dat betekent dat ze zeggen, ja, maar dat staat er in de grondtekst niet bij. Maar het betekent tegelijkertijd dat de vertalers vinden dat het geïmpliceerd wordt. Dat wil zeggen dat dat eigenlijk de volle vertaling is van Palash. En dat beweer ik dus ook. En of het dan nog los achter staat in de as of in het stof, dat maakt geen verschil meer. En daarom hebben de vertalers het verschil ook wegvertaald. En staat er dus gewoon, wentelt u in de as. En dat vanwege de rouw of wat dan ook maar. Rouwbedrijven zou het zijn. Wendelt u in de as. Maar het hangt samen met stof, zijt gij. Daar staat hetzelfde woord. Hè? Efer, afar, wat je maar wil. Stof, zijt gij en tot stof zult gij wederkeren enzovoorts. En vandaar dat ze met as of met zand zich bedekken. Zoals een olifant dat over zich heen gooit. Als teken van rouw. Stof opwerpen. Weet u nog? Komt allemaal in de Bijbel voor. Hoor. Ja. En het wordt toegeschreven aan de Palestijnen, daarom die heten zo. Dan hebben we, omdat ik toch bezig ben, hebben we Ezechiël 27. Ezechiël 27. Vers 30. Zij zullen hun stem over u laten horen en bitterlijk schreeuwen, en ze zullen stof op hun hoofden werpen. Dat zei ik. Ze zullen stof op hun hoofden werpen. Zij zullen zich wentelen in de as. Over stof ging het al. En nu hebben ze vertaald met as. Maar hier staat het woord voor as, efer, staat er specifiek bij. Dus apart staat het erbij. En dan heb ik er nog een. Die is in Micha. Profetie van Micha. Hoofdstuk 1, vers 10. Die is een beetje grappig. Want daar staat, verkondigt het niet te Gad. En Gad is een van de vijf legendarische steden der Filistijnen. Dus je bent hier bij de Filistijnen. Verkondig het niet te Gad. Weent zo jammerlijk niet. Wentelt u in het stof in het huis van Afra. Maar hier gaat het over Filistijnen. En dan staat het, wentelt u in het stof. Maar dat is een woordspeling op de naam van de Palestijnen, de Filistijnen. Die worden hier niet genoemd. Maar je vindt wel een woordspeling op die naam. En daarom heet het, bij gelegenheid, heet hier Gad. Ik ga het niet uitleggen waarom dat hier nou weer Gad is. Maar het gaat om Filistijnen. En dat blijkt uit de samenhang van die dingen. Maar dat wentelt u in het stof, dat zich wentelen, zich voortbewegen, handelen, leven in het stof, is de uitdrukking van de geestelijke betekenis, de overdrachtelijke betekenis van de Filistijnen in de Bijbel. Het is de oude mens, het is het vlees. Weet u nog? Het is niet te verslaan, dat vlees. Nou ja, misschien hebben we het daar nog eens over. Het is de grote vijand voor ieder die gelooft. Het is de vijand voor het volk van God. Dat is profetisch. Maar merkwaardig is dat die rare situatie van onze dagen, van de zogeheten Palestijnen. Hè? Waar zit die vijand? Precies. Onder de grond. In de stof. In het dodenrijk. Naar Bijbelse maatstaven. In Er schijnen een paar honderd kilometer tunnels te liggen en op verschillende niveaus enzovoort. Ik weet nooit wat ik echt geloven moet, maar dat het serieus is, die tunnels, dat weet iedereen. Hè? En dat daar een hoofdkwartier is, de wapenopslagplaats en wat het allemaal maar is daar onder de grond. Heb je dat nog? Ze doen precies wat hun naam betekent. Niet vreemdeling. Het betekent wentelen in het stof. Daar rolt het zaakje daar beneden. Maar dat is ook wat ze voorstellen. De oude mens had dood moeten zijn. En wat ons betreft is de oude mens dood. Toch? Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Maar je hebt er alle dagen mee van doen. En dan zegt het Nieuwe Testament, nou ja, we hebben een strijd. Het lijkt een strijd tegen vlees en bloed. Zo doet het zich voor. Maar er staat, maar de strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Het is een geestelijke strijd. En dat is het vandaag ook. Maar het is ook een herhaling van zetten. En vervelend wordt het natuurlijk als we dan in de Bijbel lezen in Richteren bij gelegenheid, wat ik u geciteerd heb zo uit het hoofd, zo van, en ze vergaten de Heer hun God enzovoort, en daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen. En dat is in onze dagen net zo goed het geval. Daarna moet ik u zeggen, ja, wij generaliseren nou natuurlijk. Maar ja, dat moet je in dit geval. Hè. In de Joodse staat wonen ook Palestijnen. En een deel daarvan is zelfs christelijk. Dat is de reden waarom zij Arabieren, gelovige Arabieren, in de staat Israël wonen en gebleven zijn. Heb je dat? Die er niet uit zijn gelopen, maar volledig Israëlisch staatsburger geworden zijn. Omdat ze sympathiseren zelfs met de Joodse staat enzovoorts. En die worden als Palestijn beschreven. Zo worden ze genoemd. Daar hebben ze ook niet om gevraagd. Want het zijn gewoon Arabieren natuurlijk. Daar kom ik later nog wel over te spreken. En verder, voor zover we spreken over Palestijnen in de Gaza-strook of op de Westbank of waar dan ook maar, daar zijn die lui denken ook niet allemaal hetzelfde. En sommigen zijn fanatiek, laten we zeggen antisemitisch, anti-Joods of wat dan ook. En zijn voor de jihad, want dat zit er natuurlijk achter, hè. Dat proberen wij in het Westen altijd weg te werken, dat dat een godsdienststrijd is. Nee, even tussendoor. We hebben ook wat afgevochten in wat later Indonesië is gaan heten. Maar vergis u niet, dat was maar niet politiek. Indonesië is het grootste Mohammedaanse land, islamitische land ter wereld. En die strijd, die zogenaamde onafhankelijkheidsstrijd, was wel degelijk een strijd van islam enerzijds en zogenaamd christelijk anderzijds. Maar dat vertellen ze niet meteen. Maar dat is wat erachter steekt. En daarom is dat ook maar zomaar niet op te lossen door een overleg of zo. Laten we onderhandelen en komen tot het sluiten van vrede. Dat gaat nou helemaal niet. En dat is in Israël met Israël en de zogenaamde Palestijnen is dat ook zo. Dat uiteindelijk is in essentie is het een godsdienstoorlog. Maar dat niet alle zogenaamde Palestijnen daarachter staan. Ja, moeten we het hebben over de Nederlandse politiek? Nee toch, hè? Alsjeblieft zeg. Je wordt ermee doodgegooid. Dan zijn we democratisch en dan krijgen we democratische verkiezingen. Dan komt er een democratische verkiezingsuitslag en wat gaan de democraten doen? Protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Mens. Hè? Is toch absurd? Volkomen absurd. En hoe maak ik problemen? Die je niet kunt oplossen. Zie? Maar waar we mee van doen hebben, is met iets schematisch, iets wat je de hele Bijbel doorvindt. Kijk, de strijd van Samson tegen de Filistijnen, ik weet dat het een lastig onderwerp is, maar die strijd van Samson tegen de Filistijnen was nog in de dagen van de rechteren, dat weet u, hè? Die strijd die is ook niet beëindigd geworden. Dat probleem is ook niet opgelost geworden. Hij heeft, weet ik hoeveel Filistijnen naar de Filistijnen geholpen. Of zoiets. Naar de Ratsmodee. Maar dat is, nou ja, doe maar. Staat niet in de Bijbel, geloof ik. Maar hij heeft, en er staat zelfs dat hij in zijn dood, toen hij die twee zuilen van die Dagon-tempel uit elkaar drukte, zal ik maar zeggen. Toen heeft hij, is hij overleden. Maar toen heeft hij bij die ene gelegenheid meer Filistijnen gedood dan heel zijn leven daaraan voorafgaand. En er staat er als zeer triomfantelijk en als een geweldig werk des Heren. Ja. De vijand. Was toen het probleem opgelost? Nee, het ging gewoon verder. En toen kreeg je bij gelegenheid koning Saul. En die werd gezalfd en toen ging hij weer gewoon naar zijn boerderij terug. Dat weet hij nog, want dat was nog geen stikstofprobleem of zo. Die had gewoon koeien of korsen, wat had hij. En toen vielen de Filistijnen het land binnen. En ik zeg hem met opzet, met eigen woorden. Toen kwamen ze Saul waarschuwen en zeggen, de Filistijnen over u. En toen... Toen slachtte hij zijn koeien, geloof ik, en weet ik veel wat hij deed. Maar in ieder geval, hij riep de mannen op ten strijde en ze gingen vechten tegen de Filistijnen. En ze konden het niet winnen. En dan krijg je dat schema van aan de ene kant de Israëlieten en aan de ene kant van het dal. Strategie is dit, hè. Een dal en dan heb je de ene kant heb je de Israëlieten en de andere kant heb je dan de Filistijnen tegenover elkaar. Wanneer was dat? Nou, zo'n 1000 jaar voor Christus. Nou zijn we 2000 jaar na Christus, het is nog zo. Je hebt aan de ene kant wat zich Israël noemt, aan de andere kant wat zich Filistijn noemt, en dat staat tegenover elkaar. En de Filistijnen zijn niet te verslaan, want die hebben een reus. Zo'n glanzende, daarom heet die Goliath. Als je het woord de N uit glans weghaalt, kom je al aardig in de richting van Goliath. Nee, dat is echt waar, dat is etymologisch. Zijn naam betekent dat, de glanzende. Maar goed, de koperen koon noem ik hem altijd, omdat hij in koper gekleed was. Allemaal koper daar, hè. Koperen koon. Maar goed, die reus zat erachter. Die Filistijnen, dat is nog één ding. Maar je had daar die reuzen rondlopen. Weet je nog? Nou ja, en dan Saul kon ze niet verslaan. En toen kwam David en hij versloeg de reus. Ja, was daarmee afgelopen? Nee. En toen werd het Saul heeft zijn duizenden Filistijnen verslagen. En David zijn tienduizenden. Was het toen afgelopen? Nee, nog niet. Maar het liep ook nooit af. Er is nooit echt een eind aan gemaakt. Heb je dat nog? Dat ging gewoon zo door. Tot in de dagen van Hiskia. Dan ben je toch een paar honderd jaar verder. Enzovoorts. En dan verdwijnen ze minder, dan worden ze niet meer vermeld. Maar dan ineens komen ze weer bovendrijven. En niettemin, ze worden genoemd in Zacharia, hoofdstuk 9, notabene. En Zacharia, dat is een van de laatste profeten van het Oude Testament, van na de ballingschap. En hij kondigt nog steeds iets aan over de Filistijnen en de steden der Filistijnen enzovoorts. Terwijl bij mij weten er toen niet eens Filistijnen meer waren. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. Maar vooruit, je vindt er wel een profetie over. Maar je vindt er nog meer profetieën in de Bijbel over de Filistijnen die nog niet vervuld zijn. En dus was de conclusie, niet alleen moet er zal er in de toekomst een Joodse staat zijn, die er inmiddels al 75 jaar is. Maar op een of andere wijze moet er ook iets gaan onder de naam van de Filistijnen. In dezelfde rol als vroeger. in dezelfde functie, draagt de naam, heeft dus de identiteit van het volk aangenomen, enzovoort. Men heeft mij verzekerd dat de Palestijnen zelf zeggen, we are the Philistines. Ze associëren zich daarmee met de oude vijanden van Israël en ze beschouwen zich als de voortzetting daarvan. Maar de Joden in de staat Israël beschouwen zich als voortzetting van het oude Israël. Zo sterk zelfs dat ze zich Israël noemen, terwijl elke Jood kan weten dat die naam eigenlijk niet gebruikt zou mogen worden, omdat Joden stammen nou eenmaal van het tweestammenrijk en dat heette niet Israël. Israël is de naam van het tienstammenrijk. Dan kan ik u dat nog even melden voordat we gaan pauzeren. Toen in 1948, 14 mei 1948, de Joodse staat werd uitgeroepen door Ben Gurion. Toen was nog niet bepaald hoe het land zou heten, hoe de staat zou heten. De eerste optie was namelijk gewoon Palestina, omdat het al zo heette. Dat kan ik nou niet meer vertellen, maar dat is nu eenmaal zo. Tot die dagen werd de naam Palestina gebruikt voor het Joods Nationaal Tehuis. Ik kan er nu niet meer over zeggen. Maar dat was de optie. Hoe zal het heten? Palestina, dat is de bekende naam daar. Dat was de eerste optie. De tweede optie was Sion. Want het was de Zionistische beweging. Dus dat was Sion. En hoe het precies gegaan is, ik heb het de afgelopen weken gewoon niet de tijd gehad om dat goed na te pluizen. Maar ik heb het wel eens vaker verteld. Voor zover ik weet werd Ben Gurion terug naar binnen geroepen voordat hij zijn aankondiging maakte. En kwam toen weer naar buiten en meldde dat de Jodenstaat, want dat is de naam, de term die gebruikt werd sinds Theodor Herzl, dat de Jodenstaat zou heten Israël. Nou was dat een van de opties, heb ik later begrepen, maar dan toch helemaal aan het eind van het verhaal, omdat die naam, dat is de heilige naam. En het was een atheïstische Joodse staat, volstrekt atheïstisch, absoluut niet religieus. Dat is uitdrukkelijk vastgesteld. Dus ik zou gedacht hebben, noem het dan Judea. Maar geen Israël. Israël, dat is een teruggrijpen op Bijbelse dingen. Maar niettemin, hij kwam weer naar buiten en kondigde aan dat de staat zou Israël heten, wat niemand eigenlijk meer verwacht had. Maar het is een misgreep geweest natuurlijk. Het is illegaal, als u het mij vraagt, vanuit Bijbelstandpunt. En ook niet zo verstandig voor een atheïstische staat om zich te noemen met een Bijbelse naam. Want daardoor roep je dus de tegenstand af van de wereld als zodanig en zeker van de duivel. Dus ja, dat schiet niet echt op. Maar nu zitten we ermee. Hebben we Israël en de Filistijnen. En hoe lang duurt het voor de Heer een richter stuurt? En ik moet u zeggen, de Heer stuurt geen richter. De Heer maakt er een eind aan. En brengt een oordeel definitief over deze atheïstische staat. Maar ook over de Palestijnen. Dus je kunt je met geen van beide. Het is niet verstandig om je met één van beide te associëren, denk ik dan maar. Dat had ik niet moeten zeggen. Ik had moeten zeggen, je kan beter tot geloof komen. En als je niet van plan bent daar het evangelie te gaan brengen, dan kun je maar beter daar wegwezen. Want het is het meest onveilige land ter wereld.